Paul Vlaanderen en het Mago-mysterie. Een detective-hoorspel in 8 episoden van Francis Durbridge. Vertaling Johan Bennick. Muziek Koos van der Grient. Regie Dick van Putten. Zevende episode. Vlaanderen maakt zich zorgen.
Wat voor telefoon was dat dan? Wie belde mevrouw op?
Ja, dat weet ik niet, meneer. Maar een minuut of 10 later kwam mevrouw haastig de keuken binnenlopen en toen zei ze dat ze uitging.
En heeft ze verder niets gezegd?
Dat wel, meneer. Ze zei, ik moet even weg, Charlie, en als meneer thuis komt voordat ik terug ben, zeg dan alleen maar...
Huh?
En toen zei ze iets heel geks.
Ja, kom nou, wat zei ze toen?
2 woorden maar, meneer.
Ja, schiet nou toch op, kerel, wat waren die 2 woorden?
Edgar Northampton.
Edgar Northampton?
Ja, ik heb er geen idee van wat ze daarmee bedoelde. Ik heb nog nooit gehoord van iemand die Northampton heet.
Ja, hij is een directeur van een bank. Ik vraag me af hoe die in het hele beeld past.
Huh?
Het ziet er toch naar uit dat iemand tot de ontdekking is gekomen.
Wat dat... is dat voor een
beeld? Nee, niks, Charlie, nee? niks. Ik was even met mezelf bezig. Nou, ik zal je zeggen wat je doen moet. Ik zou graag willen dat jij even...
Daar is mevrouw al, meneer.
Ah. Ina, waar ben jij nou eens hemelsnaam naartoe geweest?
Paul, hou jij mijn mantel even op, Charlie?
Okidoki.
Doe nou, Ina, wat bedoelde je nou met...
Je ziet er bezorgd uit, lieve schat. Zijn er moeilijkheden?
Ach, nee. Natuurlijk maak ik me bezorgd. Wat is er nou voor een manier? Geheimzinnige boodschappen achterlaten. En zomaar verdwijnen. Nou, kom nou. Voor de draad ermee. Waar ben je geweest?
Nou, liefje. Herinner jij je wat mevrouw Fletcher tegen die Mike Langdon gezegd heeft? Als dokter Bangery moeilijkheden wil maken, zeg er dan maar 2 woorden. Edgar Northampton.
Ja, natuurlijk.
Nou, ik ben erachter gekomen wat ze daarmee bedoelde.
Oh ja? Wat bedoelt ze daar dan mee?
Zal ik dan maar beginnen bij het begin?
Ja, het kan me niet schelen waar je mee begint als je me nog maar alleen zegt wat dit allemaal te betekenen heeft.
Nou dan, ik zat in jouw werkkamer wat checks uit te schrijven voor de leverancier toen er gebeld werd.
Mevrouw Vlaanderen?
Ja?
Ik moet uw man even spreken. Denkt u dat ik... Oh, neemt u me niet kwalijk. We kennen elkaar geloof ik nog niet.
Nee.
Mijn naam is Fletcher. Ik heb uw man ontmoet in Westerton.
Ach, ja, natuurlijk. Komt u binnen, mevrouw Fletcher.
Graag, dank u.
Het spijt me, maar mijn man is er op het ogenblik niet... Maar u kunt misschien de boodschap achterlaten.
Maar ik... Oh, ik had uw man graag persoonlijk even gesproken, ziet u. Mevrouw Vlaanderen.
Mm-hmm.
Uw man is eens aan de garage geweest. En toen heeft hij mijn zoon ondervraagd.
Dat weet ik, ja. Dan gaat u toch even zitten.
Bill is een goede jongen, mevrouw. Zo eerlijk als goud. Hij heeft met die hele boel niks uitstaande. Maar dan ook niet dat.
Welke boel bedoelt u eigenlijk?
Die zaak. Die moord op Julia Kelber. Bill weet er allemaal niks van af. Geen steek.
Weet u er wel iets van af, mevrouw Fletcher?
Daar gaat het nou niet om. Ik heb het over mijn jongen. Hij is de enige over wie ik me bezorgd maak op het ogenblik. U moet aan die man zeggen dat hij Bill met rust laat. Hij heeft geen enkele reden om Bill te ondervragen.
Goed, mevrouw, ik zal het hem zeggen. Maar ik geloof wel dat u een grote fout maakt.
Hoe bedoelt u?
Mijn man mag uw zoon graag, dat heeft hij mezelf gezegd.
Maar waarom dan al die vragen?
Hij wou alleen maar weten wat Bill afwist van dokter Bangery. En wat uw relatie eigenlijk was tot haar.
Daar gaat uw man helemaal niks aan.
Ja, dat denk ik nou toch wel, mevrouw Fletcher. Ik begrijp eigenlijk die onvriendelijke houding niet van u tegenover mijn man. Hij wil u toch alleen maar helpen?
Maar waarom? Waarom moet hij me zo nodig helpen?
U was het toch die ons waarschuwde voor dat pakket van de moorderzaak dat op die avond hier bezorgd werd?
Jawel, maar ik moet nou weg, mevrouw. Het spijt me als ik misschien een beetje te ver ben gegaan in mijn woorden.
Dat hindert helemaal niet, mevrouw Fletcher.
Ik vertrek nu over een paar dagen per vliegtuig naar Australië. Dus ik denk wel
niet... Australië?
Ja.
En gaat uw zoon dan met u mee?
Nee, die blijft hier. Ik heb de hele zaak op hem laten overzetten.
Juist, ja.
Maar in het geval die dokter Bankery en de aanhang ooit zou proberen... mijn zoon ergens in wat ook te betrekken... dan wil ik alleen maar dat meneer Vlaanderen goed weet... dat Bill voor geen draad met een rommeltje te maken wil hebben.
Maar wat bedoelt u eigenlijk? Wat kan er dan wel zijn dat hem in de zaken van dokter Bankery zou kunnen betrekken?
Ja, het zou toch wel heel goed zijn als mijn man daarvan afwist. Als u er tenminste op gesteld bent dat hij een oogje in het zeil houdt. Ze zitten overal in, mevrouw. Allemaal dingen die het daglicht niet mogen zien. Gestolen goed, verdovende middelen. En mij hebben ze dan opgedragen om pakjes weg te brengen. En boodschappen die er allemaal volkomen onschuldig uitzagen. Maar ik was wel stapelgek. Ik had moeten begrijpen dat ze me onmogelijk zoveel geld konden geven... alleen maar om onschuldige boodschapjes over te brengen. Ik had dat maanden geleden al door moeten hebben.
Mevrouw Fletcher, hebt u ooit de persoon ontmoet... die figuur die ze Margot noemen?
Margot?
Ja.
De persoon die achter dit alles zit is de heler, mevrouw. De naam Margot is alleen maar een soort van herkenningswoord.
Hoe bedoelt u?
Het spijt me, maar ik kan u echt niets zeggen. Ik moet nu gaan. Dag, mevrouw.
Ja, nog één ding, mevrouw Fletcher. Zegt u me alleen nog maar voor u weggaat...
Ja?
Weten die mensen, ik bedoel de mensen waar u dan voor gewerkt hebt... dat u weggaat?
Dat denk ik niet, nee.
Maar veronderstel dat ze erachter komen... en pressie gaan uitoefenen op uw zoon. Wat dan?
Daar heb ik ze voor gewaarschuwd. Ik heb me voorzorgen genomen. Rekent u daar maar op.
Wat bedoelt u met voorzorgen?
Ik heb verschillende documenten en geluidsbandjes op een heel veilige plaats bezorgd.
Aha.
Als er iets met mij zou gebeuren... dan kunnen ze er zeker van zijn dat het in handen komt van mensen die ze aankunnen. Laat dat maar aan Bill over, mevrouw Vlaanderen. Hij weet heel goed wat hem te doen staat.
Ik wou u alleen nog wel zeggen, mevrouw Fletcher. Ik geloof niet dat het verstandig is om nu weg. Nadat ze weg was, herinnerde ik mij wat je me verteld had over Edgar Northampton. En ineens ging er een lichtje bij me op. De documenten en die geluidsbandjes waar zij het over had... zal ze waarschijnlijk bij die bank in een safe te bewaren hebben gegeven.
Ja, wat verder?
Nou, ik ben naar Reggie Whiteside gegaan.
Oh, de procuratiehouder van onze bank, ja.
Ja, en ik heb hem gevraagd of hij even wilde informeren... of mevrouw Fletcher een safe had gehuurd in hun agentschap in Denderhurst...
En?
Hij belde op waar ik bij was. En hij zei aan Northampton dat er een informatie was binnengekomen... over de garage van Fletcher in Westerton... en hoe het stond met het banksaldo van die firma. Northampton zei toen dat hij daar niets van wist. Maar wel dat ene mevrouw Fletcher een safe in huur had gekregen. Nog niet zo lang geleden.
Juist. En jij gelooft nu dat er in die safe wel meer zal zitten... dan alleen de stukken die de garage betreffen.
Natuurlijk. En wat denk jij dan?
Ik denk dat je gelijk hebt, Ina. En wel voor 100%. Overigens, voor het vervolg, jonge dame, zou ik je toch dringend willen verzoeken... om nasporingen op mijn gebied aan mij over te laten.
Afgesproken. En bedankt voor het woordje jong. En zeg, hoe staat het met jou? Heb je met Charles gesproken?
Inderdaad, ja. Ina, jij kon altijd zo aardig tekenen. Wil je hier, achter op die briefkaart, een meisjeskopje tekenen?
Huh?
Hier, liefje, gebruik mijn pen maar.
Meisjeskopje?
Ja, zomaar een eenvoudig krabbeltje. Een meisjeskopje onder zo'n droogkap bij de kapper.
Oh, zeg, je vraagt me nogal wat.
Ja, als het maar ergens op lijkt. Charlie?
Ja, meneer?
Kom eens even hier, wil je?
Kom zo, meneer.
Nou, gaat het?
Zo'n beetje. Kan het zo?
Nou, maar dat is prima. Precies wat het zijn moet. Nou, dan schrijf je daaronder in bloklettertjes.
Ja?
Dankzij je vriendjes moet ik mezelf rotwerken. Cel.
Nou zeg, is dat niet een beetje cru?
Nou, Mitch valt niet zo gauw over een woordje, hoor.
Ja. Daar ben ik, meneer.
Ja, een ogenblikje, Charlie. Je moet even iets voor me op de post doen.
Oh.
Ja, zo is het goed, Ina. Ik schrijf het adres wel.
Oh, ik... Ik neem hem wel even. Hallo?
Mevrouw Vlaanderen?
Spreekt u mee?
U spreekt met Kelburn. Zou ik uw man even kunnen spreken?
Jazeker, een ogenblikje alstublieft. Kelburn.
Ja, ik kom. Nou, luister goed, Charlie.
Ja, meneer.
Je gaat naar Camden Town.
Camden Town?
Ja, en daar doe je deze kaart in de eerste de beste bus die je tegenkomt. Begrepen?
Okidokie.
Kelburn?
Ja, hij schijnt in een beste bui te zijn.
Oh. Hallo, met Vlaanderen.
Vlaanderen, ik hoop niet dat ik je stoor. Maar ik wil je vragen of je lust hebt om vanavond met je vrouw hier een borrel te komen drinken. Ja, mijn uitnodiging komt een beetje laat, maar ik zou even graag een praatje met je willen maken. Het is nogal belangrijk.
Natuurlijk, dat zal heel gezellig zijn, denk ik. Hoe laat verwacht u ons?
Tegen 7:00.
Uitstekend.
Goed, dan verwacht ik jullie. Tot vanavond dan.
Tot vanavond.
Wat is er, Paul? Is er iets mis?
Ik weet het niet. Kelburn vraagt ons op de borrel vanavond.
Ik vond hem een beetje vreemd. Overdreven vriendelijk eigenlijk. En jij?
Ja, ik ook. En waarom? Waarom, vraag ik me af.
Goedenavond, meneer.
Goedenavond.
Dag, mevrouw.
Want?
Meneer Vlaanderen?
Ja.
Komt u binnen. Meneer en mevrouw verwachten u.
Dank je.
Mag ik uw mantel, mevrouw?
Graag.
Ja, ga je gang maar, Mary. Ik neem dat wel van je over.
Goed, meneer.
Welkom, mevrouw Vlaanderen.
Dag, meneer Langdon.
Gelukkig dat jij je nog vrij kon maken, Vlaanderen.
En ik dacht eigenlijk dat jij al lang en breed op weg was naar New York.
Nee, nee. Ik hou voorlopig mijn gemak nog. Maar het begint nou toch wel te dagen voor me.
Zo, staan de zaken er opeens beter voor?
Dat inderdaad, ja.
Ach, wanneer is dat zo opeens gebeurd?
De laatste 24 uur.
Oh ja, werkelijk?
Ja, vraag me niet verder. Het is voor mij net zo'n raadsel als het voor jou zal zijn. Als je ze op het moment meemaakt, zou je zeggen dat ze nog geen weekend buiten elkaar zouden kunnen. Laat staan voor goed. Nou, mijn zegen hebben ze. Als ik maar terug kan naar de States.
Hallo, Ina. Wat leuk dat jullie zijn gekomen.
Linde.
Kom binnen, kom binnen.
Ja,
hierheen. George, Je zijn onze gasten.
Ah, goedenavond, mevrouw Vlaanderen.
Goedenavond, meneer Kelburn.
Prettig dat u er bent. Vlaanderen, oude jongen, hoe gaat het ermee?
Oh, best, dank je.
Ik ben blij dat je kon komen. Ik was wel wat laat met jullie te vragen, niet? Mike, jij zorgt wel voor de drankjes.
Maar graag. Wat zal het zijn, mevrouw Vlaanderen?
Mag ik een vermoed?
Linda?
Gin tonic.
En jij, Vlaanderen?
Slappe whisky graag.
Mijn idee. Whisky soda, Mike. En voor mij hetzelfde.
En Anna?
Ja, Vlaanderen. Ik moet je mijn excuses maken.
Excuses?
Ja. Het hindert me dat ik een heleboel van je kostbare tijd in beslag genomen heb. Ik heb je betrokken in bepaalde familieaangelegenheden die eigenlijk niet bij jou thuis horen. Ik zal je daar natuurlijk behoorlijk schadeloos voor stellen. Maar daar gaat het nu niet om.
Waar gaat het dan wel om, Kelburn?
Linda en ik hebben besloten al wat er gebeurd is te begraven. En weer helemaal opnieuw te beginnen.
Zo, blij dat te horen.
Ik heb het de laatste tijd met allerlei zaken niet bepaald gemakkelijk gehad. En wat er met Julia en...
Kom, George. Dat weten we toch allemaal.
Ja, jawel, ik weet dat jij alles begrijpt, kindje. Maar ik wil absoluut dat meneer en mevrouw Vlaanderen zullen begrijpen... dat ze moeten weten dat ik er heel erg spijt van heb... dat ik je ooit heb kunnen wantrouwen.
Dat is erg lief van je, George. Maar kom, laten we nu dan maar eens drinken op de goede afloop, hè?
Ja.
Nou dan, Linda, George.
Dank dan.
Ik moet jullie zeggen dat ik ook erg blij ben dat alles zo gelopen is.
Ja, vooral omdat jij nu weer gewoon naar je geliefd New York terug kunt gaan, hè? Mm-hmm. Want daar gaat het bij jou toch in hoofdzak om.
Hoe kom je daar zo bij?
Ja.
Waarom ga je eigenlijk niet met ons mee, Mike?
Lieveling,
Ik dacht dat je me beloofd had dat dit onze tweede huwelijksreis zou worden.
Ik maak maar een grapje, Linda.
Gaat u ook op reis, meneer Kelber?
Ja, mevrouwtje. Wij gaan een plezierreis maken. U kent dat wel, zo'n soort kruistocht op een luxe stomer.
Ja.
We zijn daar gisteravond toe besloten, is het niet, Linde? Tegen het eind van de maand gaan we in Southampton aan boord.
Zo, met welk schip?
Een Amerikaan. De Wisconsin. We gaan eerst naar Jamaica. Ik denk een maand of zes weg te blijven.
Oh, wat heerlijk. Jamaica is altijd een droom van me geweest.
Weet Sir Graham van dit plan af?
Nee. We weten het zelf pas sinds gisteren. Ja.
Daar zou ik dan toch eerst maar eens even met hem over gaan praten, Kelburn. Het dossier betreffende die zaak van je dochter is nog lang niet afgesloten. Ze zullen toch zeker nog wel contact met je willen bewaren?
Jawel, maar dat is juist de reden waarom we weggaan. George wil voor alles vergeten wat er allemaal achter ons ligt. Hij wil zo ver mogelijk weg van Sir Graham Forbes en van hoofdinspecteur Rain en van al die mensen.
Ja, dat begrijp ik, mevrouw, maar het is allemaal niet zo gemakkelijk als u het zich voorstelt.
Hoe smaakt de vermoed, mevrouw Vlaanderen?
Heerlijk, meneer Langdon.
Rij even door het park, kindje. Ik wil even stoppen in Wimpole Street.
Wimpole Street?
Ja. Ik moet dokter Bankray even hebben.
Waarom moet je nou ineens die dokter Bankray hebben?
Ja, dat vertel ik je later wel, Ina.
Is er iets, Paul?
Huh? Nee. Waarom vraag je dat?
Je bent zo stil.
Och, ik denk alleen maar wat na. Dat is alles.
Zwaar. Je hebt genoeg om over na te denken. Heb jij mensen ooit zo plotseling zien veranderen als een blad op een boom? Zelfs die Langdon leek opeens een heel ander mens. En Linde, de beminnelijkheid in persoon. Nou ja, misschien was het wel dat idee van de cruise naar Jamaica.
Mogelijk. Weet je, Ina, dat plotselinge vertrek van al die luidjes, dat maakt me een beetje bezorgd.
Hoe bedoel je?
Nou, de Kelburns naar Jamaica, Langdon terug naar New York, mevrouw Fletcher naar Australië.
Nou, en?
En? Het bevalt me niet, Ina. Ik hoop maar dat de heler ons tenslotte toch niet door de vingers zal weten te glippen. Vijf minuten, Marina. Als Bankeray uit is, ben ik zo terug.
Goed, Paul.
Hey, meneer Vlaanderen. U bent nou de laatste die ik verwacht had.
En ik verwachtte ook helemaal niet dat u dat zou doen, meneer Cross. Ik zou de dokter graag een ogenblikje willen spreken.
Dat spijt me. De dokter heeft nog een paar dringende consulten en wil niet gestoord worden.
Zo. Maar ik kan haar dan misschien telefonisch even bereiken vanavond bijvoorbeeld.
Ja, dat zou ik wel denken. Belt u dan om een uur of elf, half twaalf of zo?
Dank u, ja. Nou, en zegt u alleen maar tegen de dokter dat we nu weten wie Julia Kelburn vermoord heeft. Er is alleen nog maar één kleinigheid die ik door de dokter bevestigd wil zien. Het is maar een minuutje hoor, het kan ook telefonisch. Hè.
Ach, nee. Wacht u dan nog even. Nee, komt u er even binnen, meneer Vlaanderen. Laat ik zien of ik de dokter even vrij kan maken.
Zoals u wilt. Het zou wel zo eenvoudig zijn, niet?
Wacht u hier dan even, dan kom ik zo terug.
Ja.
Goedenavond, meneer Vlaanderen. U wou me spreken?
Dokter. Vriendelijk dat u me even te woord wilt staan. De kwestie is deze, dat voor u weggaat...
Voor zo... ik wegga?
Ja, dat is toch uw plan niet, dokter?
Ja, inderdaad, is dat mijn plan. Maar hoe weet u dat?
Och, ik dacht dat dit algemeen bekend was. Mijn vrouw hoorde erover praten op een tee ergens bij haar vriendinnen. Misschien een patiënte van u.
Mogelijk.
Waar gaat u heen, dokter?
Naar Canada. Ik ga daar een serie lezingen houden.
Oh, ja. Weet wel wat u begint. Zo'n tournee is buitengewoon vermoeiend. Denkt u daar wel aan? Maar ik kan er van meepraten, hoor.
Mijn secretaris vertelde me zojuist dat u weet wie Julia Kelburn vermoord heeft.
Ja, ja, dat weten we dan nu. Ik ben alleen bang dat ik u niet, tenminste nog niet, kan vertellen wie de moordenaar is. De politie acht een zekere geheimhouding voorlopig nog noodzakelijk. Wat ik vragen wou, gaat de heer Cross ook met u mee?
Ja.
Zo, ja. Nou, die kan een hele steun voor u zijn, vermoed ik.
Wat wou u eigenlijk vragen, meneer Vlaanderen?
Mijn vraag is de volgende. Toen u Julia Kelburn in behandeling had, heeft zij u toen ooit gesproken over een vriendin van haar, een zekere Fiona Scott?
Nee, nooit.
En u heeft die naam ook nooit eerder gehoord?
Ook niet, nee. Het spijt me dat ik u moet teleurstellen.
Oh, maar ik ben niet in het minst teleurgesteld. Ik zou dat zeker zijn als zij die naam inderdaad wel genoemd had, dokter Dankeray. Ik mag nu wel afscheid nemen. Goedenavond.
Nog wat toast, meneer?
Nee, dankjewel, Charlie. Is mevrouw al op?
Ja, meneer. Oh, ik geloof dat ik mevrouw net naar beneden hoor komen.
Zijn er gisteravond nog bijzondere boodschappen geweest?
Nee, meneer, ik weet van niks. Ah, goedemorgen, mevrouw.
Goedemorgen, Charlie. Je bent vroeg, Paul.
Ja, ik verwacht Sir Graham. Ik heb hem gisteravond laat nog even opgebeld. Ah, dat zijn we wel hebben.
Waar zal ik Sir Graham...
Als hoofdinspecteur Reem erbij is, dan laat ik je ze maar in de zitkamer, hè?
Okido. Ik breng zo nog wat verse koffie, mevrouw.
Graag, Charlie. Paul? Je hebt me gisteravond eigenlijk helemaal niet verteld wat je bij dokter Bangeray hebt uitgevoerd.
Nou, ik heb ontdekt dat buiten Mike Landman, de Kelburns en mevrouw Fletcher ook dokter Bangeray en de heer Larry Cross een buitenlandse reis gaan ondernemen. Die gaan naar Canada.
Zo?
Ja.
Maar dan begrijp ik wel waarom jij zo bezorgd zit te kijken. De tijd begint te dringen, niet?
Zo is het, kindje. Nou, ik ga nog maar. Tot straks dan, hè.
Morgen, Vlaanderen.
Morgen, Sir Graham. Inspecteur.
Goedemorgen.
Waar gaat u toch zitten?
Dank je.
Ik hoop niet dat we te vroeg zijn. Je stem klonk nogal bezorgd toen je gisteravond opbelde.
Bezorgd, ja. En daar ben ik nog in hoge mate. Sir Graham, u weet dat we er een tijd van overtuigd waren dat de moord op Julia Kelburn alles te maken had met de activiteiten van de heler.
Ja.
Nou dan, ik heb alle reden om te veronderstellen dat de heler definitieve plannen heeft om ons land te verlaten. Nou gaat het hier om, Sir Graham. Ik ken de man. Maar ik heb alleen niet genoeg bewijsmateriaal, tenminste niet voor u, om een bevel tot aanhouding te rechtvaardigen. Aan de andere kant, wanneer hij eenmaal het land uit is...
Hij moet het land niet uit. Dat zou al te gek zijn.
Ja goed, maar hoe houden we hem tegen, inspecteur?
Ja, dat weet ik ook niet, maar...
Heb jij een voorstel, Vlaanderen? Een reëel plan?
Ja. Maar ja, het spijt me als ik het u zeggen moet. Het is een voor de wet vrij ongebruikelijk plan. Ik betwijfel, Sir Graham, of u ermee akkoord kunt gaan.
Het hindert niet of het ongebruikelijk is. Als het ons in de kaart kan spelen...
Ja,
dan...
ja, een ogenblik, Crane. Wat is dat plan van jou, Vlaanderen?
Kijk, op de eerste plaats zou ik een praatje moeten gaan maken met een... Nou ja, een ogenblik, mag ik even... Ja?
Meneer Vlaanderen, hier is Milton van Scotland Yard.
Oh ja, inspecteur. Moet u de hoofdinspecteur hebben?
Nee, het gaat juist om mezelf. We hebben een boodschap ontvangen van de directeur van de Brixton-gevangenis. Mitch Harris heeft weer een gesprek met u aangevraagd. Nou hebben ze uw bezoek gepland op vanmiddag 3:00. Schikt u dat?
Ja, maar dat schikt mij uitstekend. Dank u wel, inspecteur.
Wat is dat nou weer?
Mitch Harris wil me spreken.
Maar je hebt hem toch al gesproken?
Ja, dat weet ik, maar hij wil nog eens met me praten, hè?
Maar waarom? Ik kon met geen 12 paarden één woord uit de vent krijgen.
Tja, maar u hebt hem geen briefkaart gestuurd, is het wel, inspecteur? Maar laat ik u nou dat plan van mij voorleggen. Op de eerste plaats hangt er een heleboel af van de mogelijkheid dat...
Goedemiddag, meneer Vlaanderen. Komt u binnen.
Spijt me dat ik u zoveel last bezorg, directeur.
Helemaal geen last, daar ben ik voor hier.
Ik veronderstel dat Harris een briefkaart ontvangen heeft.
Inderdaad, ja. Ongeveer een half uur nadat hij die in zijn bezit had, vroeg hij mij te spreken. En zei me dat hij opnieuw een onderhoud met u wilde hebben. Ik kreeg de indruk dat hij ergens bepaald woedend over was.
Oh, dat verbaast me niet.
Ik zal u even bij hem brengen. Hij wacht op u in de regentenkamer. Deze kant maar uit, meneer Vlaanderen. Zo, ben je daar, Harris? Hier is meneer Vlaanderen voor je.
Dank u, meneer.
Mocht u mij nog nodig hebben, meneer Vlaanderen, ik ben op mijn kantoor.
Prachtig, dank u. Zo, Mitch. Je ziet, zodra ik je boodschap kreeg, ben ik naar je toegekomen.
Ja, meneer, en ik dank u wel. Ik moest u even spreken, zie je. Vooral omdat ik u toch wou zeggen dat het me spijt dat ik u niet direct heb geloofd. De laatste keer dat u hier was. U weet wel, toen u met al die berichten over Sally kwam. Dat grietje van me.
Ja. Heb je iets van haar gehoord?
Ja, ja. Ik kreeg een briefkaart van haar. Ze is helemaal niet in het zuiden van Frankrijk zoals ik dacht. Ze zit nog altijd in de oude job en werkt als een pakezel.
Ach.
Ja, ze hebben me te grazen, meneer. De smakkers. Zo is het.
Zo, dus de vriendjes hebben je in de luren gelegd, als ik het wel begrijp.
In de luren gelegd, zegt dat wel, meneer. En niet zo'n schimmetje ook. Maar als ze denken er zo met de poet van door te kennen, nou, dan zijn ze er lelijk naast. Dat zeg ik je, zo waar ik Mitch Harris heet.
Gelijk heb je, Mitch. Ten slotte, nog afgezien van het lelijke parket waar jij in geraakt bent, het is niet fair tegenover Sally. Zo voel ik het.
Zo is het, meneer. Het is niet fair tegenover Sally. Ik begrijp alleen niet wat er misgegaan kan zijn, hè? Hij heeft altijd voor 100% achter de jongens gestaan. Altijd voor ze gezorgd. Dat moet ik wel zeggen.
Ja, maar deze keer schijnt hij dan toch niet helemaal achter je gestaan te hebben, Mitch. Of wel?
Nee. Dat hebt hij niet.
Nou, luister nou goed, Mitch. Ik wou graag dat jij met een en ander over die hele vertelde. Ik geef je mijn erewoord dat wat je me ook vertelt, alles wat jou betreft hier buiten zou blijven. Dat blijft strikt vertrouwelijk tussen ons. Ja. Ik ben alleen geïnteresseerd in de hele... En de Kaalbrandmoord.
Ja, maar ik heb niks met een moord van doen gehad, meneer. Dat moet u geloven. Anders krijg je geen woord meer uit me.
Natuurlijk geloof ik je, Mitch. Vertel me nou hoe je voor het eerst contact kreeg met de heler.
Nou, ik had nooit van die vrijer gehoord. Toen ik een paar jaar terug een kraakje had gezet bij een juwelier. En ik geen weg wist met de poeten. De gebruikelijke weg was om de een of andere reden potdicht. Niemand van de jongens wilde er aan. De Jart had het in die tijd juist bar op zijn huipen. Hele legers Russen zwierven in de buurt van de winkels en vaste broedplaatsjes. Ik probeerde het toen bij een paar jongens in de provincie. Maar ze wilden er geen van allen. De poet was te heet, zeiden ze.
Ja, ga verder.
Enfin, ik was op een dag een hapje kopen in een klein kiffie op de hoek van Tottenham Court Road. Toen de gozer achter de tapkast me zei dat er iemand voor me was aan de telefoon. Het was een Griet. Ze wou me niet zeggen wie ze was. En ze praatte een beetje met een beetje vreemde tongval. Hè? Oh. Net eentje uit het buitenland, om zo te zeggen.
Ja.
Enfin, ze zei dat ik wat goed achter de hand had. Dat ze daarvan wist, om zo te zeggen. En ze raadde me aan naar een hondenwinkel te gaan in South Dock Road, Shoreditch. Ik moest dan maar vragen naar een zekere Oscar. Enfin, ik ga er naartoe. Hè. Het is vlak naast een kroegje. De jachthond heet het, geloof ik. En ik kreeg daar een gozer te pakken die achter de toonbank stond met een grote pruim achter zijn kiezen. Een vent met zo'n pajat aan zijn lijf.
Juist. Nou, wat toen?
Nou, ik liet hem een diamanten ring zien die ik kwijt wou en... Ik zei hem erbij dat ik nog meer van dat goed achter de hand had.
Ja, en kocht hij het?
Ja, hij keek wel uit. Tenminste, hij hapte niet direct. Ja, die gasten nemen geen risico, weet je. Nou, die Oscar die zei dat hij het een paar dagen bij hem moest houden om te informeren wat het spul waard was. Nou ja, wat had ik te verliezen niet. Je kon het nergens anders spuien. 2 dagen later kreeg ik weer een telefoontje en ze zeiden me dat ik met de hele poet moest komen naar een villa. De Golfbreker, even buiten Brighton.
En wat gebeurde daar?
Een jonge gozer die liep me binnen, een soort chique gladjanus zo te zien. Hij nam de poet van me over en hij verdween daarmee naar een andere kamer.
Ja.
Een minuut later hoorde ik allerlei stemmen door elkaar. Ze waren het niet allemaal met elkaar eens zo te horen. Enfin, die jonge gozer die komt weer bij me terug en die deed me een heel mooi aanbod. En wat nog meer was, direct boter bij de vis. Hè.
En je hebt die andere knapen niet gezien verder?
Nee, geen hond. Enfin, van het een kwam zo het ander en ik heb verder nog verschillende aardige zaakjes met de lui gedaan.
Juist. Maar de heler zelf heb je nooit gezien?
Nee, geen kijk op meneer. Maar eerlijk is eerlijk, het was altijd gaaf spul. Hij betaalde een goede prijs en als er een van die jongens in de lik kwam, dan werd er altijd best voor het wijf en de koters gezorgd. Ja, en daarom begrijp ik die vogel opeens niet, hè? Waarom hebt hij niet voor Sally gezorgd?
Ja, daar zal je wel nooit achterkomen, mijn jongen. Mitch, als ik Sally zie, dan zal ik zien of ik nog eens wat voor haar kan doen. Ja, ik zeg, als ik haar zie, hoor.
Ja, graag, meneer.
En wat jou betreft, Mitch, bedankt voor alles en let goed op jezelf, kerel.
Oh, wat dat betreft, meneer, ik zal me niet overeten, hoor, als dat je misschien dwars mocht zitten.
Hier is verse koffie, meneer. En de ochtendbladen. Stu.
Dank je, Charlie.
Zal ik inschenken, meneer?
Nee, mevrouw komt direct beneden.
Nou, is weer een inbraak, hè, meneer. Juwelierszaak in Pond Street. Voor maar liefst een kleine 80.000 pond aan sieraden.
Ja, ik zie het hier.
Het kwam vanmorgen om 8:00 met de nieuwsberichten. En dan zeggen ze nog, gestolen goed gedijt niet.
Morgen, Charlie.
Morgen, mevrouw.
Het was laat vannacht, Paul. Waar zat je?
In dat journalistencaféetje in Fleet Street. Ik heb het zitten praten met die oude collega van je, Ken Sinclair. De man van de afdeling misdaad op de krant, je weet wel.
Dat is al de tweede keer dat je Ken gesproken hebt binnen een week, niet?
Ja. Ik heb samen met hem nog eens wat herinneringen opgehaald over onze oude vriend Wally Stone.
Wie is Wally Stone?
Nou weet je dat nog niet meer. Hij was destijds een van de grootste gladjanissen onder de zware jongens.
Paul, je begint er een terminologie op na te houden.
Ja, kind, die met pek omgaat. Maar nu wat anders, Ina. Die armband die ik voor jou gekocht heb met kerstmis. Die met die robijnen en die diamantjes.
Ja?
Die moet je me voor een paar dagen lenen. Huh? Dat te zeggen, ik geloof dat de sluiting is en behoorlijk moet worden nagezien.
De sluiting nagezien? De sluiting is best?
Nee, dat geloof ik niet, Ina. Ik heb hem gezien toen we van de week naar de Kelburns gingen. Dat hij niet helemaal safe is. Ik wil hem even laten nakijken. Het is maar om een paar dagen te doen.
Sir Graham Forbes, meneer.
Hallo, Sir Graham.
Kom erin, Sir Graham. En laat me eens kijken hoe u er wel uitziet zo vroeg in de morgen.
Ja, ik kwam toevallig langs. Ik dacht zo, ik kom wel eens even binnenlopen.
Dat is een heel goed idee van u geweest. We kregen nooit zo bar veel mensen om te ontbijten, wel, Ina?
Ach, jij. In ieder geval wel een kop koffie, Sir Graham.
Ja, dat graag, Ina, ja. Oh, je hebt de ochtendbladen al doorgewerkt, zie ik, Vlaanderen.
Ja, dat heb ik, ja.
Nou, we hebben gedaan wat je gevraagd hebt. Bij de gestolen boel hebben we ook opgegeven. Een armband, bezet met robijnen en diamanten. Een beschrijving waarvan is nu al bij alle juweliers, bank van leninghouders en de pers.
Zei u een armband met diamanten en robijnen bezet?
Ja, hoezo?
Oh, maar Paul vroeg me juist...
Schrijf nou toch koffie in, liefje. Laat Sir Graham toch niet wachten.
Ja, maar waar slaat dat nou op, Sir Graham? Wat betekent dat allemaal?
Vraag mij maar niets, dame. Ik ben een vreemdeling in deze contraille.
De koffie, Ina.
Goedemorgen. Wat kan ik voor u doen?
Die hondenhalsband er in de etalage van 11,50, geloof ik.
Ja?
Is dat echt leer?
Natuurlijk. Gegarandeerd echt leer.
Mag ik hem even zien?
Jawel. Ik zie hier leggen. Hier, kijk maar. De kleuren zijn wat anders, maar ze zijn allemaal dezelfde kwaliteit. Spotgoedkoop voor het geld.
Ja, maar die zijn toch niet hetzelfde als die in de etalage wel?
Allemaal precies hetzelfde. Echt kalfsleer.
Nou, goed, dan neem ik die maar.
Die maar doen dan?
Ja. Ben jij Oscar?
Huh? Ja.
Ah, dan ken je wel een vriendje van me. Mitch Harris.
Ken geen Harris.
Beetje slordig mannetje met rood haar.
Ken geen Harris.
Oh, nee.
Nee.
Spijt me. Ik dacht dat jij me wel kon zeggen wat dit waard is.
Huh? Prachtig. Waar rijd je dat vandaan?
Je mag 3 keer rijden.
Dat is van die stunt in Pond Street.
Klopt.
Hij ook de rest van de boet?
Ja.
Waar?
Ja, hoor eens, jongen. Ik ben niks minder dan jij. Met schoenen en kousen dan geboren, hoor.
En waarom kom je juist bij mij? Het ging dus helemaal niet om die halsband, natuurlijk.
Kom je daar nou pas achter? Oh, ik heb haast. Word die poed kwijt. Het is hem zo te zeggen witgloeiend. Als je meedoet, kan je portie staan. En goed ook.
Ja, luister nou eens, makker. Begrijp me nog niet verkeerd. Ik ben de huiler niet, als je dat soms denkt. Ik ben alleen maar tussenpersoon. Hoe weet ik of dat spul echt is?
Ah, maak het een beetje. Ziet die armband eruit of die uit de Franse bazaar komt?
Nee, dat wel niet, maar...
Nou, hoe zit het? Kan je de boel lozen, ja of nee? En voor een klein tonnetje van dat goed ergens leggen in... als je denkt dat...
Stop nou even. Hij moet die armband eerst zien, natuurlijk. Kijk of de zaak goed zit verder.
Nou, goed. Laat hem hier achter. Hoe lang moet dat duren, eerlijk wat weet?
Nou, maar 24 uur toch zeker wel. Ja, goed. Kom donderdagmorgen terug.
Donderdagmorgen.
Ben je daar, Paul?
Ja. Nog iets geweest?
Ja, die meneer, die vriend van je is er. Hij is in de zitkamer.
Een vriend? Wat voor een vriend?
Die meneer waar je met Ken Sinclair over gesproken hebt.
Oh, Wally Stone. Hm. Mooi. Hoe lang is hij al hier?
1 minuut of 10.
Goedemiddag, meneer Stone. Spijt me als ik u heb laten wachten.
Goedemiddag, meneer Vlaanderen. Ik was toevallig in stad en meneer Sinclair zei me dat u me graag even wou spreken.
Dat klopt, ja. Een glas sherry?
Oh, heerlijk. Heel graag, meneer Vlaanderen. Wat een gezellige kamer hebt u hier. En die schouw. Enig.
Ja, dat is wel prettig, ja. Zo. Uw sherry.
Dank u wel.
Meneer Stone, u vindt het wel goed als ik maar direct tot de zaak in kwestie kom en er niet omheen draai, wel?
Nee.
Ik werk op het ogenblik samen met de politie in een zeer belangrijke zaak. Die zaak eist een zo snel mogelijke oplossing, maar we missen alleen nog 1 belangrijk bewijsstuk.
Oh ja?
Ja. Nou komt het ons voor dat de enige manier om dat stuk van overtuiging in handen te krijgen is inbreken in een bepaald huis en het daaruit weghalen.
Oh, juist, ja. Ja. En ik neem aan dat dit de reden is waarom u mij hier heeft laten komen?
Precies.
En waaruit bestaat dat stuk van overtuiging, dat bewijsstuk dan wel?
Het is een platina armband bezet met robijnen en diamanten. Het is het eigendom van mijn vrouw.
Vlaanderen maakt zich zorgen was de 7e episode van Paul Vlaanderen en het Margot-mysterie. Een detective-hoorspel in 8 episoden van Francis Durbridge. Vertaling Johan Bennick, muziek Koos van der Gint. De rolverdeling was als volgt. Paul Vlaanderen, Jan van Ees. Ina, zijn vrouw, Eva Janssen. Inspecteur Rain, Huip Oerizant. Sir Graham Forbes, Louis de Bree. Mike Langdon, Rob Gierards. George Calburn, Wam Heskes. Linda Calburn, Dorie Rugani. Mrs. Fletcher, Miep van den Berg. Dr. Bankery, Pironne Hozang. Rary Cross, Jan Borkes. Charlie, Donald de Marcas. Inspecteur Milton, Jan Verkoeren. Een gevangenisdirecteur, André Karel. Mitch Harris, Dick Scheffer. Oscar, Hank Keunig. Wally Stone, Paul Deen. En een dienstmeisje, Ellie den Haring. De regie had Dick van Putten.
Ja, u luistert naar Ibo Radio. Ik hoop dat u van deze uitzending, of deze aflevering, of dit deel hebt genoten. Volgende week natuurlijk weer het laatste deel, deel 8. We gaan luisteren naar Wim Sonneveld.
Mijn dochtertje is vandaag getrouwd. En dat vieren we. Ze is pas 21. Ja, ze trouwen vroeg tegenwoordig. Kijk, hier heb ik nog een fotootje van mijn dochtertje. Dat is 1,5 jaar terug. Oorspronkelijk zat er op de foto aan mijn dochter nog een knulvest. Maar die heb ik er vanaf geknipt. Want dat was een bevlieging van zeer tijdelijke aard. En waarom zou je dan nog met zo'n snotneus op je borst blijven rondlopen, nietwaar? Dat heeft geen betekenis. Dus ik nam een schaar en knip, dan ging Pim. Verdomd, hij heette Pim. Als een meid getrouwd is, dan houdt zo'n meid ineens op met kind te wezen. En dan is zo'n meid ineens een mens geworden. En als je als vader zijn, dus zonder te veel narigheid, je dochtertje hebt opgekweekt tot mens, dan mag je als vader zijn er wel even op die mijlpaal plaatsnemen. Een zucht van verlichting slaken. En een saffie opsteken. Want wat is een kind? Ik zeg altijd een kind. Je staat er borg voor. Als het kind iets overkomt, is het jouw schuld. Altijd. Want als opvoeder faal je. Trouwens, wat is een opvoeder? Een opvoeder is een stakker die in het duister test. Mijn vader, hij rustte in vrede. Maar mijn vader was een man met een paar harde handen. Die legde heus niet zijn oor op je zieltje te luisteren. Een hengst voor je kop kon je krijgen. En zo ben ik dan opgegroeid tot iemand met vrije levensprincipes. Multatuli heb al gezegd, kind, als ik erop voor sta dat ik je vader ben, spuw mij dan in mijn gelaat. En daar had Multatuli gelijk in. Toen het puntje bij paaltje kwam, heeft Multatuli zijn eigen zoontje aardig verprutst. Maar ja, op papier wist hij het wijs te zeggen en dan gaat het maar om met dat soort lui niet waar. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb mijn dochtertje vrij opgevoed. Ik heb mijn dochtertje niet opgevoed als een boeman, maar als een vriend. Als een gelijke. En dan moet ik jullie toch eens wat zeggen over die moderne opvoeding. Ik vertelde mijn ouders niks, maar ik deed wat ze zeiden. En zo'n modern kind vertelt je alles, maar doet nooit wat je zegt. In het begin is dat nog geen doodwond, maar ja, zo'n meid groeit op en dan komen de jongens. De natuur moet zo'n loop hebben, dat ken ik billiker. Ik weet het nog goed, ze was 14, toen komt ze thuis met een knul van 18. Oh, ik zag het zo. Een gluiperd van het zuiverste water. Ene Harry. Ik droom nog wel eens van hem als ik zwaar getafeld heb. Maar ja, wat doe je in de moderne opvoeding? Je zegt niet tegen je eigen dochtertje, meid, ga uit mijn ogen met dat stuk verdriet. Maar je haalt de kwal binnen of het Sinterklaas is. Oh, die Harry, hij was er altijd. En hij moest ook altijd mee eten. En dan was hij zo gedienstig, weet je wel, zo glijerig. Hij kon alles zo mooi aangeven. Het zout en de zuur en de aardappels. Oh. Ik dacht, als dat mijn schoonzoon moet worden, dan verhang ik me op een mooie zondagmorgen in het Amsterdamse bos. Maar ja, in het begin heb je nog enig invloed, want dan gaat zo'n meid aan je vragen, pa, hoe vind je Harry? En ik, heel link, ik begon hem te prijzen. Ik prees hem regelrecht het graf in. Dat hij zo gedienstig was en dat hij alles zo lekker kon aangeven. En zo zaagde ik indirect de poten onder zijn stoel vandaan. Binnen een maand had ik hem plat. Dag, Harry. Maar ja, Harry gaat, Piet komt. Piet gaat, Kees komt. Kees gaat, Nicky komt. En allemaal mee eten. Nou, ik heb wat voedsel verstrekt aan die knapen. Maar ja, je denkt ook bij je eigen rekken en erbij blijven. Als ze vandaag en morgen getrouwd is, dan moet ze het zelf maar weten. Dan kan ik er ook niks meer aan doen. Nou, en dat heb ik dan vandaag bereikt. Die knul waarmee ze vanmorgen naar het stadhuis gegaan is, het is geen kwaaie jongen, hoor.
Beetje een suffer. Hij helpt bij het afwassen.
Voor u ga zingen. Het is een tragisch lied over losbandigheid. Het gaat over een dame uit de hoogste kringen. De neiging tot het kwaad, die kon zij niet bedwingen. Zo raakte zij haar eer en reputatie kwijt. Ze kon het lonken niet laten. Ze lonkte naar iedere man. Dat liep veel te veel in de gaten. En oh, 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 daar kwam narigheid van. Haar man had eerst geen aan. Dacht aan haar kwaal geschonken, want toch hij dacht ze heeft een vuiltje in haar oog. Maar toen ze na een tijdje zo diep was gezonken, dat ze in de kerk nog naar de preekstoel zat te lonken, toen kwam het ogenblik dat zij de laan uitvloog. Ze kon het lonken niet laten. Ze lonkte naar iedere man. Dat liep veel te veel in de gaten. En oh, 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 daar kwam narigheid van. Zij werd een danseres in een der minste kroegen. Drie veren droeg zij slechts en soms geen eens, geen drie. Soms droeg zij slechts één veer. En als de klanten het vroegen, dan viel de laatste veer tot algemeen genoegen. En bloot lang tussendoor met dubbele energie. Ze kon het lonken niet laten. Ze lonkte naar iedere man. Dat liep veel te veel in de gaten. En oh, 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 daar kwam narigheid van. Ach, zij werd te oud. Zij kon geen man meer strikken. En zij werd werkster in het oude mannenhuis. En onder het dweilen door wierp zij nog wulpse blikken. Zij maakte met haar lonken de ouwetjes en het schrikken. En op een dag zat zij er eentje na door het huis. Haar emmertje met schuimend sop, dat zag zij heel niet staan. Zij struikelde en brak haar nek, het was met haar gedaan. Yeah. Zij kon het lonken niet laten. Ze lonkte naar iedere man. O meisjes, houd toch in de gaten. Daar komt ja, ja, oh.
Dames en heren, hartelijk welkom. Vanavond spelen wij onze 200ste voorstelling. En op zichzelf is het natuurlijk niets bijzonders, maar omdat het de 200ste is, willen we er toch een beetje een gezellige avond van maken. De vorige avonden hebben we altijd erg vervelend gemaakt. Maar vanavond willen we proberen er toch een extra feestelijk cachet aan te geven. En de mensen die vragen ons ook wel eens, is het nou niet vervelend om iedere avond maar weer datzelfde programma af te draaien? En dan zeggen we altijd, ja, dat is ontzettend vervelend. Maar ja, wij hebben nu eenmaal geen vak geleerd. En we moeten wel op deze manier aan de kost zien te komen. Het gaat ons heel goed af. En om het geheel iets draaglijker te maken, laten we elke avond ander publiek komen. En dat is tot nu toe ook om te lachen is dat we vanavond een jarige in ons midden hebben, die we natuurlijk vanaf deze plaats heel erg hartelijk willen gelukwensen. En we hopen hem nog vele jaren in gezondheid en geluk in ons midden te mogen begroeten. Fijn, dames en heren, dat u het applaus zo spontaan inzet. Gisteren hebben ze nog voor hem gezongen. Dan is nummer 9 uit uw programmaboekje komen te vervallen. Dit nummer hebben we verkocht aan een collega en het zal vervangen worden door nummer 6. Uit zijn programma. Voordat u hier vanavond bij ons kwam, hebben reeds minder dan 213.000 mensen dit programma gezien. Om precies te zijn 73.541. En omdat wij overdag niks te doen hebben, hebben we het voor u uitgerekend tot wat voor een afstand je zou komen als je deze mensen achter elkaar zou leggen met een gemiddelde lengte van 1,71 meter. Dat is de gemiddelde lengte van de Nederlandse intellectueel. En wij kwamen toen tot een afstand van 123 kilometer, 144 meter en 89 centimeter. En dat is precies de afstand van hier naar de Lier, vermenigvuldigd met 1650 als je omrijdt over Enschede. En door dat resultaat zijn we nogal enthousiast geworden en hebben ook eens even voor u nagegaan wat je zou krijgen als je deze mensen op elkaar zou leggen. En dan zou je moeilijkheden krijgen. En deze moeilijkheden die willen we vanavond erg graag voorkomen. En daarom wijzen we u alvast bij voorbaat op de nooduitgangen. U ziet er in de zaal 1, 2, 3... En boven zijn er ook nog twee, maar het lijkt me toch het beste dat de mensen die beneden zitten ook gewoon beneden uitgaan en omgekeerd. U ziet hier ook aan de zijkant nog twee uitgangen en die zijn dus voor ons bestemd. Verder wil ik u graag op verzoek van de brandweer meedelen dat u tijdens de voorstelling niet mag spuiten. Waarmee dan de eerste woordspeling gelanceerd is. Dan staat er op dit moment een kanariegele DAF verkeerd geparkeerd. Nummer 2024 ED, misschien kan de eigenaar hem even aan de kant zetten. En dan staat eigenlijk niets meer een verder verloop van deze avond in de weg. En wensen wij u, mede namens onze zakelijke leider, een hele prettige avond met veel kritisch kijk- en luistergenot. Het regende dat het goot. Maar het deerde de twee wakkere knapen niet. Eindelijk was het al zover. De reis naar Frankrijk was begonnen. In een pittig tempo peddelden de beentjes de pedalen rond. Als ze maar eerst in België waren. Want dan begon het pas goed. eindelijk bij Rijswijk brak de zon door. Ze besloten van de gelegenheid gebruik te maken, de benen te strekken en even te pauzeren. Wat smaakten die kadetjes lekker, zeg. Moeder had hem toch maar weer verwend. Even dacht Egbert hoe het thuis zou zijn. Moe was erg ongerust geweest. Gek eigenlijk, want hij was toch al 10. Hoe lang was het nu alweer geleden dat Egbert aan Wim gevraagd had of hij mee ging fietsen naar oom Jean in Frankrijk? Lang had Wim niet geaarzeld. En toen Egbert ook Wims vader had overtuigd, stond niets een fijne fietsvakantie meer in de weg. Zo, nog even een slok uit de veldfles en dan maar weer eens opkrassen. Al de hele tijd stond er iets verderop een wat oudere jongen te liften. Ook kinderachtig, dacht Egbert. Zo kan ik het ook. Nee, fiets op eigen kracht, dat is je ware. Vrolijk groetend fietsen ze de lifter voorbij. De zon scheen nog steeds toen ze tegen 7e Nooddorp binnenreden. Het ging niet zo vlug als Egbert gedacht had. Wim kon niet zo goed meekomen. Die had natuurlijk ook niet van die fijne kadetjes gegeten. Het was de schuld van die brommer. Huilend stond Egbert bij zijn verbogen voorwiel met een bloedende knie. Die gelukkig niet echt pijn deed. Het was weer gaan regenen. En die gemene brommer was nog doorgereden ook. We wachten tot de wegwacht langskomt, zei Wim. Die wel eens een autokampioen bij de tandarts had doorgebladerd. Daar kwam de lifter vrolijk groetend voorbij. In een kanariegele DAF. Natuurlijk, liften, dat konden zij ook. Jammer, meneer Wim, ik geloof nooit dat mijn vader het goed vindt. Ach joh, wat kan je gebeuren? Op de terugweg pikken we de karretjes weer op.
Ja, tot zover Nederlands Hoop met het Panama gebeuren. Dat was een programma dat ze lanceerden in de jaren 70. Daarvoor luisteren naar Wim Sonneveld in het Nieuwe Delamar Theater. Aanvankelijk of eerst met de jongens en daarna met Nicole Nelis. U luistert naar IBOT Radio. Straks gaan we luisteren naar de soundtracks uit 1970. Een aantal speelfilms komen voorbij. En wilt u meer weten, kijk dan naar de website ibot.nl. Y, Pieter, Bernard, Otto, Theodor.nl, ibot.nl of Your People Back on Track. Tot straks.